Goedemorgen. Leg de micro aan. Ah ja. Oké, goedemorgen. Iedereen van harte welkom. En ik wil vooraleer, ik begin toch ook nog een psalm voorlezen. Psalm 33. Een lofzang op Gods almacht. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Loof de Heere met de harp, zing psalmen voor hem, met de harp en de tiensnarige luid. Zing voor hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goedertierendheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laten alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidevolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere die bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God geeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op hun daden. Een koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goedertierendheid hopen, om hun ziel te redden van de dood, om hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goedertierendheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. Ik denk dat dat een heel bemoedigende psalm is en het staat inderdaad heel veel in. Maar ik wil twee versen uithalen, namelijk vers 1a, een lofzang past de oprechten. En ik denk dat we dat inderdaad ook vandaag hier gekomen zijn om een lofzang te brengen aan God. We hebben gelezen en gehoord hoe God werkt, hoe hij is, wie hij is. En ik denk dat het inderdaad gepast is om een lofzang aan hem te geven. En dan in vers 12 staat er nog zo mooi bij, welzalig het volk dat de Heere tot zijn God geeft. Welke voorrecht hebben we niet dat wij bij de uitverkorenen zijn. Dat wij weten dat er een God is die heerst, leeft en met ons omgaat. Die ons hart kent en ons vormt. Die ons lief heeft en een hulp is. Zouden wij inderdaad dan niet met een lofzang tot hem komen. En dat gaan we nu doen. Maar ik wil eerst nog de dienst opdragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij met broeders en zusters mogen komen voor uw troon van genade. We danken u dat u onze God bent, een hulp ten tijde van nood. Dat wij uw Vader mogen noemen. Dat we verlossing hebben door het bloed van Jezus Christus. Dat de Heilige Geest ons leert en ons vormt. Geprezen zij inderdaad uw naam, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt hebben. We danken u, Heere, voor uw goedertierendheid en voor uw zegeningen die we mogen ontvangen. We danken u, Heere, en we komen inderdaad met een lofzang in ons hart voor uw troon van genade. We willen u inderdaad bejubelen, bezingen, Heer, omdat u groot bent, omdat u veelvuldig vergeeft, omdat u getrouw bent. Halleluja. Amen. Zo, we gaan een lied of drie zingen, dan krijgen we weer ons kindermoment, dan nog een lied en dan is het nog de preek. Dus zeggen, geniet er allen van.
Yeah. Wie moet er soms eens een klusje doen? Niemand? Ja? Ja, goed. Stel je voor, jij moet vaker en moet ik met iets helpen. Ja, en dan kreeg jij daarvoor een lolly. Omdat je flink hebt geholpen. En een kleine zus. Ja, die is nog een beetje klein, hè? Ja, dat is nog een beetje moeilijker voor haar om te helpen. Maar zij kreeg ook een lolly. Is dat dan eerlijk?
Ja.
Ja, want je hebt nog een hele kleine zus.
Ja.
Ja, oké, ik ben heel blij dat je zo over nadenkt. Straks in de Bijbel, in de Bijbel is het niet, maar in de zondagschool daar nog iets meer over. Maar ga eerst nog ons liedje van de maan zingen.
Dank u, Heer God, voor deze dag dat we hier samen kunnen zijn en dat het nog een leuke dag mag zijn en dat we veel kunnen leren in de zondagklas. In Jezus' naam, amen.
We zullen nu het lied van de maand zingen. Dit is Jezus, 809.
In het leven, zullen we ons staan.
oorlog. Ik ga vandaag iets proberen te vertellen over Saul. Koning Saul. Voor de mensen die een Bijbel mee hebben, die mogen het al opslaan op 1 Samuel, hoofdstuk 9 en 10. Maar ik wil eerst nog misschien een keer vertellen van de kindermomenten. Kindermomenten zijn soms ook heel leerrijk voor ouderen, voor ons volwassenen. En verleden week heb ik weer een goede les geleerd. Namelijk het verschil tussen luisteren en horen. Mijn vrouw zegt dikwijls, luister maar half wat je zegt. Nu weet ik het wat je zegt. Nu weet ik het, ik hoor naar mijn vrouw. Voor de mensen die niet mee zijn, die verleden week niet waren, dan moet ik maar een keer vragen. Malineke, je hebt dat heel mooi uitgelegd. Bedankt. Dus ik wil vandaag spreken over Saul. In 1 Samuel, hoofdstuk 9. 1 Samuel, hoofdstuk 9 en 10. Maar vooraleer ik begin, wil ik toch eerst nog de zegen vragen. Vader, we danken u, Heer, dat wij als gemeente, als broeders en zusters hier mogen samen zijn. We danken u voor uw woord, die ons wilt leren en onderwijzen wilt. We danken u voor uw Heilige Geest die ons helpt en ook dat woord openbaar te maken in ons leven, toe te passen. Heer, mag het ook zo zijn dat we vandaag bemoedigd zijn, dat u door mij heen wilt spreken. Dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen. En ik wil spreken over Saul. Waarom? Ik heb onlangs een boekje gelezen van Guido de Kegel. En daar stond er een mooi verhaal, of geen mooi verhaal, een mooi uitleg over Samuel. En over Saul die tot koning werd gezalfd. En ik vond het wel mooi om het eens te brengen, omdat er toch wel een paar geestelijke lessen in zitten, ook voor ons. De eerste koning van Israël, Saul. Als we de geschiedenis van Saul een beetje kennen, dan weten we dat hij door God uitverkoren was, maar dat hij inderdaad niet zo fantastisch goed geëindigd heeft. Die koning is 3000 jaar geleden gezalfd, geroepen door God. En dat was al de eerste misverstand van een volk, waar we gewoon dikwijls zeggen, God is hun koning. Israël die had een koning nodig. Dat lezen we in de hoofdstukken ervoor. Israël wilde een koning. Ze wilden zijn net zoals de andere volken. Een koning die hen aanvoerde, een koning die hen leidde, een koning die over hen heerste. En dat mag inderdaad ook wel wat kosten, een koning. Want we lezen dat in de hoofdstukken, in hoofdstuk 8. Ik zal het eens kort voorlezen. Een koning die heeft iemand nodig. Hij zal namelijk uw dochters zal hij nemen als zalfbereiders, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren en ze zeiden, nee, er moet toch een koning komen. Het mag iets kosten. Het mag iets kosten omdat ze gelijk willen zijn zoals de wereld rondom hen, zoals de volken rondom hen. En dat zien we dat God antwoord geeft op hun vraag. En wie kiest hij daarvoor uit? Hij kiest daarvoor iemand uit, namelijk Saul. In hoofdstuk 9 vanaf vers 2 lezen we, deze had een zoon, namelijk de vader van Samuel was Kis, van wie de naam Saul was, jong en knap. Ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten, vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk. Met andere woorden, die man viel op. Hij was knap, hij was groot, misschien was hij ook wel sterk. Hij viel op als iemand die uitstak boven het volk. Zo iemand zal inderdaad een goede koning zijn. Maar er staat niks over zijn vroomheid, over zijn kwaliteiten, over zijn relatie met andere mensen. Daarover wordt er niks gezegd. Enkel en alleen maar geeft God een man wat het volk verlangt. Een koning die uitsteekt, die naar het hart van de mensen in feite belangrijk is. Dat willen ze. Iemand die mooi is, die knap is en die blijkbaar ook sterk is. Zo'n man geeft God aan het volk. Terwijl dat we duidelijk zien, als God iemand kiest, dan kiest hij naar het hart. En ik denk dat we dat ook een les vanuit leren, dat we vaak ook zo zijn dat we kijken naar mensen en denken, ja, die zal het wel kunnen, of die lijkt me misschien wel voor een bepaalde taak of werk wel met zijn kwaliteiten wel belangrijk. Of zal wel dat kunnen invullen. Maar God ziet het hart aan. En zo vaak zijn wij daar ook zo mee bezig, dat we naar mensen kijken, niet met Gods ogen, maar met de ogen van ons eigen hart. En hier zien we dat God duidelijk geeft wat ze willen. Hè? Ik vind dat wel frappant dat hij dat doet, dat hij zegt van, ja, knap, groot en sterk, en die man, die zal koning zijn over jullie. Die man. En ze knikken. Maar, zoals ik al zei, een koning kost iets. Ze laten dat allemaal toe. Ze willen hem als koning. En nu staat er in 1 Samuel, in 1 Samuel vers 6 staat er daar iets. Namelijk, ik vind dat heel belangrijk. Samuel was de profeet. Hij was de man die het volk leidde. En toen zei, het volk zei, geef ons een koning, was dit kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. We kunnen ons afvragen, waarom was dit kwalijk in de ogen van Samuel? Misschien weten we natuurlijk al, omdat God hun koning was. Maar voor Samuel, en ik denk dat dat voor hem een heel, ja, een diepe droefheid was. God, en ik zal straks wat meer vertellen, die hen leidde, was plots afgeschreven. En ze hebben iemand nodig die zichtbaar, tastbaar is om hen te leiden. Het was kwalijk in de ogen van Samuel. En omdat Samuel dat heel goed beseft, doet hij nogmaals een poging om het volk tot rede te bedaren. Of te laten herinneren van, kijk, jullie zijn nu al zo ver geraakt zonder koning en hij heeft een les in geschiedenis. En als we 1 Samuel hoofdstuk 12 lezen, dan zien we dat hij daar enkele een getuigenis aflegt van wie God is. En ik ga ze een paar noemen. Ze staan in 1 Samuel hoofdstuk 12. Namelijk, je kunt dat misschien thuis lezen, hij herinnert er zich aan de grote goedheid van God door hun de geschiedenis voor te schrijven. Ze moeten nogmaals herinnerd worden, terugkijken van, we zijn al 1000, 2000 of 3000 jaar bezig, zonder koning, God geeft jullie geleid, gedenkt nu, wat ik allemaal ga zeggen, gedenkt dat het ook zonder koning gaat. En hij begint met te zeggen, begin maar, verlossing uit Egypte. Dat prachtige werk, dat ongelooflijke werk. Oké, Mozes was wel de leider, maar hij was geen koning. Na Mozes kwam Jozua. Na Jozua weer iemand anders. God hield het in zijn hand en God leidde het. En zo begint hij. Hij herinnert hen ook aan de rampen, aan de tegenspoed en aan de nederlagen die ze hebben geleden door andere goden na te lopen. Dus als we het boek, het Oude Testament lezen, dan zien we vaak dat ze opstandig waren. Dat ze God ergens wegdeden en dat ze andere goden aan dienden. En het gevolg was dan ook een nederlaag. Maar we lezen ook, en dat zegt Samuel duidelijk, er was ook berouw. Als we riepen, was God weer genadig en stond gij daar weer. Denk maar aan de grote overwinningen. Denk maar aan de inname van het land, aan Jericho, aan al die andere overwinningen tegen de Filistijnen en wat allemaal. Ze hadden duidelijk gevoeld dat God met hen was. En toch wilden ze een koning. Hier legt Samuel nogmaals de nadruk, en ik vind dat heel belangrijk, van wie God is. Vergeet niet van achterom te kijken van wie God is en wat God heeft gedaan in hun leven en in ons leven. En ik denk dat we dat ook zo vaak in ons eigen leven mogen doen, terugkijken naar de zegeningen die God ons geeft. Hier wil Samuel dat heel nadruk opleggen van jullie zijn tot hier gekomen zonder koning. God was hun koning en God heeft voor jullie gezorgd door natuurlijk profeten en leiders, maar geen koning. En dat wilde hij Samuel nogmaals benadrukken. En hij zegt ook in vers 12, dat wil ik voorlezen, er is ook namelijk een reden waarom mensen soms iets willen. En daar staat er in vers 12, waarom wilden ze nu feitelijk een koning? Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij, nee, maar een koning moet over ons regeren. Ze zagen een groot omstandigheid, een groot obstakel. Dus de koning van de Ammonieten was blijkbaar in strijd tegen hen. En ze hadden angst, terwijl de lessen van de geschiedenis al hadden moeten leren dat er zoveel meer angsten waren. Denk maar toen de Egyptenaren hen achtervolgden in de Dode Zee, of in de Rode Zee, dat ze daar verdaagd worden. En al die andere overwinning die ze hebben gehad. En nu plots staan ze daar, geconfronteerd met die koning van de Ammonieten, hun aartsvijanden die willen optrekken. En zijn ze bang en zeggen ze, nee, wij willen een koning. En dat staat er in vers 12, zegt Samuel, terwijl toch de Heere, uw God, uw koning is. Welke verdriet moet Samuel gehad hebben dat hij beseft van, ze wijzen hier in feite God af. Ze wijzen God af. En is het ook zo niet in ons eigen leven dat we mensen soms willen helpen en dat ze toch God afwijzen? Terwijl dat wij weten dat God inderdaad bekwaam is, goed is om bepaalde dingen, bepaalde noden te vervullen. Zoals ook Samuel heel goed bewust was van, God kan jullie helpen. God heeft jullie geholpen en God zal jullie altijd helpen. Welke pijn in het hart moet Samuel dat hebben toen hij dat hoorde, dat ze een koning wilden en dat ze in feite God verworpen. Zo is het ook in ons eigen leven, als onze eigen kinderen nog niet hebben gekozen. Dan doet dat pijn in het hart. Als we mensen zien die niet bevrijd raken of die vrijkomen of die verslaafd worden, dan doet dat pijn in ons hart, want God kan genezen, God kan herstellen. Soms op een lange weg en soms ook moeilijk, maar het doet ons ook verdriet, omdat mensen zich toch niet keren naar God. En er zijn er zoveel in deze wereld die zich afkeren van God, terwijl dat juist de middel is tot redding, tot het nieuwe leven. En dan zien we inderdaad, ze willen zijn als de volken. Dat is altijd iets die ook in ons leven strijden brengt. Die relatie met God en ook dat trekken van de wereld. Het volk van God was uitverkoren. Ze hadden een bijzondere wonder gezien. Ze hadden een man, Samuel, die echt leefde voor God en die ook een profeet was met aanzien. Ze hadden van alles en toch is het zo moeilijk om standvastig te blijven en het te vertrouwen vinden in God. En zo is het ook met ons. We zijn ook vaak heen en weer geslingerd in bepaalde omstandigheden. Maar ik denk dat we vandaag de les mogen leren, ondanks alles, God leert ons. En God doet dat op een bijzondere manier. Als hij Saul hier tot koning gaat maken, gaat hij dat niet zomaar gaan doen van 1, 2, 3, hup, wonderteken en Saul zal koning zijn en vertrouwen op hem. God leert mensen lessen. En juist wij, die al ouder zijn, mogen inderdaad die lessen doorgeven aan onze kinderen, van inderdaad onze levenslessen zijn leren te vertrouwen op God. Dat is hier, gans het boek, de Bijbel spreekt over leren te vertrouwen op God. Dat is iets waar wij als mensen het zo vaak moeilijk hebben. En dat was ook zo met Saul. Maar God begint op een mooie manier. En ik vond het mooi om dat te lezen, dat ik mocht zien dat God niet begint, dat hij begint met leren te vertrouwen. Leren te vertrouwen op God. En dat we zo, als we ouder worden, mogen terugkijken en zien inderdaad, God is goed. God is oprecht. God doet wat hij zegt. En ik wil nu verder gaan. Ik wil verder gaan met wie was Saul? Als we zien dat hij inderdaad een groot en een knap man was, en ook strijdvaardig misschien, dan wil ik nog iets anders voorbrengen. En ik vond het ook wel zo mooi om dat even aan te halen. In 1 Samuel 10, vers 22, wordt Saul tot koning gezalfd. En plots, dus Hans het volk staat daar, Samuel staat daar. Plots, toen ze de Heere wilden raadplegen om Saul tot koning te zalven, was hij nergens te vinden. Hij was nergens te vinden. En dan staat er in 1 Samuel 10, vers 22, dus toen raadpleegden zij de Heere opnieuw, is de man wel hierheen gekomen? Ze zoeken namelijk Saul. Ze wisten dat Samuel iemand had uitverkoren, of dat God door Samuel iemand zou uitverkoren worden, dat hij gezalfd zou worden, maar ze vinden hem niet. Ze hadden inderdaad al gehoord van Samuel dat de stem Benjamin werd aangewezen door het lot. Ze gingen verder in de families, ze kwamen bij Kis uit, maar die bepaalde man was er niet. En waar was hij? Het staat er zo mooi bij. De Heere zei, zie, Hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Ik vond dat zo mooi, omdat we, als we dat normaal lezen, wel, dan lezen we dat gewoon over. Hè? Maar die man, die knap was, die groot was, die sterk was, die boven alles uitstak, die was bang. Anders ga je niet verstoppen. Hè? Die was bang. Een heel natuurlijke reactie. Zo is het ook vaak in ons eigen leven, dat we bang zijn. Dat we bang zijn van de omstandigheden die op ons afkomen. En dan is het goed om te kijken naar God. En ik wil even aanhalen waarom dat Saul reden had om zich te verstoppen. Ten eerste... ga ik een beetje drinken. Hij dacht misschien, als ik niet kom opdagen... Het zijn maar gedachten, hè. Als ik niet kom opdagen, ze zullen wel een andere kiezen. Ten tweede, jaloers. Wat zullen de geburen zijn? Ik, koning, ik ben maar een eenvoudig man van een kleine stam van de Benjamieten. Mijn vader is kis, ik ben maar landbouwer. Allee, wat gaan de mensen gaan zeggen dat ik hier koning wil worden? En dan zijn er redenen die misschien wel belangrijker zijn. Wie Saul ook was, hoe zijn godsvrucht ook was, één ding was hij ervan overtuigd, dat had hij namelijk gehoord door de woorden van Samuel, dat Samuel er niet content mee was dat ze een koning nodig hadden. Samuel, zoals ik al had gezegd, heb aangehaald, was heel verdrietig toen ze zeiden dat ze een koning nodig hadden. Dat hij werkelijk zegt, jullie hebben God verworpen. Voor Saul moet dat ook impact hebben gehad van, oei, ik moet je iets doen die feitelijk tegen Gods wil ingaat en tegen Samuel zijn wil ingaan. Dus dat was al niet zo'n goed punt om te beginnen natuurlijk. Hè. Hij was ook niet echt overtuigd daarvan. Het gaf hem ook geen moed en geen kracht om verder te gaan in dat koningschap. Als je weet dat je iets doet, dat je iets moet doen, dat je gezalfd wordt tot koning en dat Samuel, die machtige profeet, daar in feite al niet zo achter staat. En dan nog iets, de omstandigheden. Saul was koning, of ging koning worden. Hij werd gezalfd om koning te zijn, om een leider te mogen zijn. Om ook een koning, om oorlogen te voeren. En de situatie en de omstandigheden in Israël waren nu ook niet zo goed dat er altijd vrede ging zijn. Israël stond er net zo slecht voor, want hun aartsvijand, de Filistijnen, die waren sterk. En de Ammonieten, die vormden een bedreiging. Twee legers, twee volken, die van plan waren in een korte tijd om Israël aan te vallen. Dan moet je daar koning gaan zijn. Dan moet je daar inderdaad nog het voorbeeld in zijn. En je weet al, amai, dat zijn onoverkomelijke grote problemen. En moet ik dat leiden? Dat is heel normaal dat Saul hem wegsteekt. Ik denk ook in ons eigen leven, dat er soms dingen op ons afkomen waarvan we de grootte en de waarde niet van schatten en dat we denken, moeten wij, hoe gaan wij dat hier gaan doen? Hoe gaan wij dat hier gaan doen? Het zijn normale beweegredenen van mensen, maar God kiest. En God is onze hulp. Hier bij Saul is het natuurlijk duidelijk. Het volk, of God geeft wat het volk vraagt. Saul heeft niet gekozen om koning te zijn. Absoluut niet, maar hij wordt bevestigd door de zalving en door de zalving van Samuel. De omstandigheden zijn heel normaal dat hij hem wegsteekt. Maar dan zien we plots dat God hem te hulp komt en zijn hart verandert. En ik heb dat nu niet opgezocht, maar dat staat hier ook ergens in. Ah, hier in hoofdstuk 11, vers 6. De geest van God werd vaardig over Saul toen hij deze woorden hoorde. Namelijk, ik wil gewoon aangeven, op een bepaald moment in ons leven, of in het leven van Saul, heeft God ervaren, God heeft mij geroepen en God sterkt mij. God sterkt mij. Saul kon dat niet uit zichzelf. Het is heel normaal dat hij hem wegstak. Hoe zouden we zelf zijn? En het is buiten natuurlijk, buiten Saul, omdat het allemaal gebeurt. Zoals ik al zei, heeft het niet gevraagd. Maar toch heeft God hem uitverkoren om dat werk te mogen doen. En dan zien we dat God tegemoet komt. En dat de verandering, de levensverandering door de Heilige Geest van Saul, helemaal verandert. Op dat moment werkt God krachtig in Saul. En ik wil dat benadrukken. Omdat wij ook voor omstandigheden staan, of voor misschien taken in de gemeente of bedieningen in de gemeente waarvan we zeggen, we zijn daar niet tegen opgewassen. Als ik denk aan mezelf, toen ik oudste werd, ik had er ook in feite niet echt veel zin in. Maar ik moest het doen omdat er niemand was. En ik denk, en ik zeg wel, ik denk dat God mij daar ook voor ergens bevestigd heeft. En dat is ook de vraag aan ons allemaal. Wat kunnen wij doen? Wat moeten we doen of wat mogen we doen om in dat koninkrijk van God dierbaar te zijn? Zijn we bang? Natuurlijk zijn we bang voor bepaalde taken op te nemen. Natuurlijk zijn we bang. Maar we mogen net van Saul leren dat God ons de kracht zal geven om dit te doen wat God van ons voor hebt. En dat is juist ook de moeilijkheid van wat moeten we doen? Saul, het was duidelijk. Samuel was de profeet. Samuel leidde alles. Het was zeer duidelijk voor Saul. Je moest niet twijfelen. Hij was uitverkoren. Voor ons is het soms moeilijk van, moeten we bepaalde dingen gaan doen in de gemeente, ja of nee? Maar we hebben het gebed en we hebben de Heilige Geest en we hebben broeders en zusters die ons daarin bevestigt. Of juist niet. Misschien denken we dat we een taak moeten doen waarvan we niet 100% zeker zijn of het voor ons is. Dan kunnen we meestal door broeders en zusters wel horen of het inderdaad of we dat mogen doen of niet. Of tenminste, of we dat kunnen of niet kunnen. Het is niet zo zwart-wit natuurlijk zoals hier, maar het mag ons wel moed geven en kracht geven om dingen te gaan doen. Om niet op ons gat te blijven zitten, maar echt om de dingen aan te pakken en de gemeente van Jezus Christus te doen draaien. De profeet werd gebruikt voor Samuel, voor Saul. En Saul heeft het inderdaad ook bevestigd. Dan wil ik verder gaan. Nu, Saul, we hebben nu al gezien wie Saul was, hoe dat allemaal is gegaan, maar welke lessen moest Saul leren? Zoals ik al zei, Saul kende God. Er staat niets in van zijn vroomheid. Het staat ook niet op dat God dat Saul bad tot God. Er staat daar feitelijk niets over van geschreven. Dus zijn geloofsleven van Samuel en van Saul weten we niet zoveel. We weten wel dat hij in feite een slechte koning was. En dat hij later helemaal is van God afgeweken. Maar nu op dat moment weten we dat niet. En Saul wordt geroepen als koning. Hij moet een volk leiden van duizenden mannen. Hij moet een voorbeeld zijn in die dingen. In het Oude Testament staat er ook, als ze ooit een koning zouden vroegen, dan staat er ook zo mooi bij dat de koning dagelijks het woord van God moet lezen. Ik vind dat zo mooi. Natuurlijk, of dat Saul dat gedaan heeft, dat weten we niet. Maar David was wel zo iemand die het woord van God bestudeerde. Als we denken aan de psalmen dat hij schreef, als we horen en lezen hoe hij met het woord van God bezig was, hoe dat hij zijn relatie had met God, dan was Saul heel iemand anders. Ook een goede les, om dagelijks bezig te zijn met het woord van God. Maar nu, Saul wordt koning, hij wordt gezalfd, hij is een figuur waar mensen naar opkijken. Mensen gehoorzamen hem, maar één ding mogen we niet vergeten. De verantwoordelijkheid dat Saul had tegenover het volk, maar ook tegenover God. Hij moest duizenden mannen leiden en hij moest bevelen uitvoeren, maar Saul mocht niet vergeten dat hij onder het gezag stond van God. Hij kon niet zomaar op zijn eigen wenken en ideeën voortgaan. Het was geen vereiste, maar het was een mooi kenmerk van ik sta ook onder het gezag van God. Ik moet gehoorzamen. Ik moet luisteren. En dat is ook iets wat wij mogen leren. Wij mogen leren om te gehoorzamen aan Gods gezag. Saul heeft dat jammer genoeg heel kort gedaan. En zijn einde is ons bekend. Maar het is ook zo belangrijk dat wij weten wie of wat we ook zijn, dat wij onder het gezag van God staan. Dat wij dingen doen, niet zomaar, of misschien wel zomaar, maar dat ondanks alles wij verantwoordelijkheid zullen moeten afleggen voor ons tegenover God. Dat moest Saul inderdaad doen. Hij stond onder het gezag van God als koning. Jammer genoeg leven we in een maatschappij waar er weinig koningen zijn, weinig regeringsleiders die onder dat gezag staan. Die zich bewust zijn van wat ze moeten doen. Of misschien door valse profeten worden geleid en denken dat ze bepaalde dingen moeten doen voor God. De kerk is met hen, terwijl dat het valse profeten zijn. Het is zo belangrijk dat we juiste mannen hebben. mannen Gods of vrouwen Gods die ons kunnen leiden in moeilijke tijden, die ons kunnen wegwijs maken, net zoals Saul Samuel nodig had. En dan zien we dat Samuel of Saul de mensen moet leren vertrouwen op God. En dat is wel het moeilijkste, vertrouwen op iets of iemand dat je niet ziet, soms niet hoort, soms niet voelt. Dat moest Saul leren. En hoe doet hij dat? In 1 Samuel, hoofdstuk 9, lezen we dat. Hij doet dat door tekenen. Want vertrouwen, dat is iets dat je niet zomaar kunt doen. Je kunt niet zeggen, ik vertrouwde deze of ik vertrouwde deze. Het is door om te gaan met mensen dat je vertrouwen krijgt. Door bevestigd te worden. En Saul, op een bepaald moment moest hij die ezelinnen gaan zoeken van zijn vader. Ze waren weggelopen en ze moesten die ezelinnen gaan zoeken. Dat was de eerste les die Saul moest leren. En op een bepaald moment, ik ga het lezen in 1 Samuel 9, vers 4. Hij en zijn zoon, de ezelinnen, ik lezen vanaf vers 3. De ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren zoek geraakt. Daarom zei Kis tegen zijn zoon Saul, neem toch een van de knechten met je mee en sta op, ga de ezelinnen zoeken. En hij trok door het bergland van Ephraim, ook trok hij door het land van Salisa, maar ze vonden ze niet. Daarna trokken ze door het land van Sahalim, maar ze waren niet. Verder trok hij door het land van Benjamin, maar ze vonden ze niet. En toen ze in het land van Suf kwamen, zei Saul tegen zijn knecht, die bij hem was, kom, laten wij terugkeren, anders denkt mijn vader niet meer aan de ezelinnen, maar is hij bezorgd over ons. Met andere woorden, ze hadden al heel wat kilometers afgelegd om die ezelinnen te gaan zoeken. Ze bleven volharden om te zoeken tot op een bepaald moment dat zou zijn, het is genoeg. En hij had een goede reden, hè? Want zijn vader zou bezorgd zijn. Maar het was kostbaar, die ezelinnen. En ik denk dat dat ook wel misschien wel de eerste les is om te volharden. Ik heb hier een gebedslijstje van al de gemeenteleden en van zij die in de gemeente zijn en van zij die niet meer komen naar de gemeente. En ik moet eerlijk zeggen, er staan er heel wat mensen op, van kinderen en kleinkinderen, die niet meer naar de gemeente komen. Heel veel. Als we ze hier allemaal zouden moeten, ik heb ze een keer geteld, ik denk dat er 50 zijn, die in de loop der jaren zijn weerhouden door de omstandigheden, door wat dan ook. Ze hebben niet volhard in het geloof. Denk aan onze eigen kinderen. Denk aan kinderen van broeders en zusters die niet meer naar de gemeente gaan. Denk aan hun kinderen, aan hun kleinkinderen. Heel wat mensen zijn afgedwaald om de een of andere reden. Ze hebben niet volhard. En dat doet pijn in ons hart. En daarom bid ik ook elke week voor die mensen dat er op de een of andere manier terug een bewogenheid mag zijn. Want vergeet niet, en dat denk ik, mensen die niet terugkeren, mensen die God afwijzen, er staat hen wel iets te wachten. God is goed, God is genadig, God is getrouw voor de rechtvaardigen. Maar mensen die God afwijzen, ja, dan weten we wat er daar gebeurt. Het is nodig dat mensen volharden, dat wij volharden. En wij als ouders ook een voorbeeld zijn naar onze kinderen om te volharden. We zijn geen perfecte ouders, absoluut niet. Maar wij mogen, of onze kinderen mogen zien, dat ons geloofsleven echt is. Dat we God willen leren vertrouwen. Dat we onze samenkomsten niet verzuimen. Dat we willen leren. Dat we willen samen bidden met broeders en zusters. Dat we de Bijbel willen bestuderen. Dat ze zien, en ook al is het soms ook wel met tegenzin, als ik eerlijk ben, dan heb ik ook wel een keer geen zin om naar de Bijbelstudie te komen. Of naar de bidstonden. Maar het is zo belangrijk om te volharden en een voorbeeld te zijn. Het is zo belangrijk dat we dat mogen meegeven aan onze kinderen, om zelf te volharden in ons geloof. Hier heeft Saul ergens een steek laten vallen, en hij had ook, al had hij een reden, dat hij zei, de bezorgdheid, dan is het goed dat er iemand mee is. Dan is het goed dat er inderdaad wordt gezegd van de knecht tegen Samuel of tegen Saul van, zie, er is toch een man Gods in deze stad, hij is een geëerd man. Alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten wij hem nu daarheen gaan om raad te vragen. Het is zo belangrijk dat we mensen hebben die geestelijk zijn. Die ons in tijden van moeite en in tijden van zorg op God kunnen richten. Ze hebben misschien geen uitkomst, maar Ze zijn de mensen of de wegwijzers die we nodig hebben en die ons op God laten richten. Zo had Saul zijn knecht die hem wilde richten op God. Zo hebben we broeders en zusters nodig in moeilijke omstandigheden die ons kunnen richten op God. Is er een uitkomst? Niet altijd. Maar we mogen inderdaad tot bemoediging zijn en zeggen, God werkt. En zo zien we dat Saul wordt ergens gevormd. Hij wordt gevormd en dan begint het. Dan begint de les die hij moet leren. Want God is te vertrouwen. Namelijk, als je dat dan verder leest, ik ga dat niet voorlezen, maar dan zie je dat de knecht naar de profeet gaat en dat er hem daar iets wordt gezegd. Ten eerste moeten ze de profeet vinden. Ze moeten de profeet gaan vinden, want waar is de profeet? Ze hebben geen GPS en er staan ook geen borden, maar alles wordt geleid door God. En dan begint het. We gaan de profeet gaan, of de ziener gaan raadplegen. En ze gaan op weg. En wat gebeurt er? In vers 11 van hoofdstuk 9, toen zij de weg omhoog naar de stad ophingen, troffen zij meisjes aan die de stad uitgingen om water te putten. Zij zeiden tegen hen, is de ziener hier? Ze komen plots mensen tegen, meisjes, en ze zoeken de ziener, niet wetende waar hij is. En wat antwoordt die meisjes? Zie, hij is vlak bij u, haast u nu, want hij is vandaag in de stad gekomen, omdat het volk vandaag op de hoogte een offermaaltijd heeft. Met andere woorden, God leidt. Je kunt zeggen, dat is hier toeval. En vele mensen geloven in toeval. Maar hier krijgt Saul de eerste les van God leidt. God wil vertrouwen van ons. God leidt de dingen. En dat is de eerste les in feite die Saul krijgt van God leidt het. Je was nog helemaal niet bewust dat hij geen koning worden. Dat moest nog allemaal komen. Maar juist op dat moment leidt God de dingen. En dan komt hij inderdaad bij de profeet. Dan wordt hij inderdaad geroepen om koning te zijn. En ik ga dat niet allemaal lezen, maar ik wil nogmaals een paar dingen aanhalen. En vanaf hoofdstuk 10 gaan lezen. De profeet heeft namelijk dingen te zeggen tegen Saul, die voor hem heel belangrijk zijn. Hij gaat namelijk tekenen geven aan Saul van kijk, God zorgt. Om vertrouwen te winnen van Saul naar God toe. En dat begint met, of ik ga het misschien toch lezen, hoofdstuk 1 Samuel, hoofdstuk 10 vanaf vers 10:1. Toen nam Samuel een oliekruik, gold die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei, is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel in het gebied van Benjamin, in Zelza. Die zullen tegen u zeggen, de ezelinnen die u bent gaan zoeken zijn gevonden. En zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten. Maar hij is nu bezorgd over u en zegt, wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Als u vandaar verder gaat en bij Ellen Tabor aankomt, zullen drie mannen u daar ontmoeten, die op de weg zijn naar God in Bethel. Eén draagt er drie bokjes, één draagt er drie ronde broden en één draagt een kruik wijn. Ze zullen u naar uw welstand vragen en u twee broden geven. Die moet u uit uw hand aannemen. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen, die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich. En ze zijn aan het profeteren. Dan zal de geest van de Heere over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden en het zal gebeuren. Als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. En dan lezen we in vers 9. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. Die tekenen zijn voor Saul een teken dat God te vertrouwen is. Dat moest voor Saul iets openbaren. Want een profeet, iemand die zegt wat er allemaal gebeurt en die letterlijk uitkomt, dat is het grote verschil met valse profeten die het woord van God denken te moeten spreken, maar die in feite geen woord hebben gesnapt. Als iemand zegt, ik ben een profeet van God en hij profeteert bepaalde dingen die over u zullen of zullen moeten komen, dan moet het ook zo zijn dat het zo uitkomt. Hier was er drie of vier elementen dat Saul ging op zijn weg tegenkomen op dezelfde dag en die werkelijk zijn uitgekomen. En dat gaf hem vertrouwen. Hier krijgt hij de eerste of de tweede les al van: God leidt en God is te vertrouwen. Dat is een heel belangrijke les die Saul moest meenemen in zijn koningschap. Namelijk, God heeft mij aangesteld, nu mag ik leren te vertrouwen. Juist die lessen zijn zo moeilijk. En ik denk dat juist door die veel voorbeelden, want zoals ik al zei, op God vertrouwen is moeilijk. Hè? We gaan er geen doekjes om winnen, het is niet van, ik ga nu vandaag vertrouwen op God. Het zijn door de omstandigheden, door de openbaringen die we krijgen, want hier is het in feite ook een openbaring die Saul krijgt van God, van wie God is. En ik vind het altijd zo mooi dat God ons nooit alleen laat. Dat God ons niet maar zomaar voor de leeuwen gooit. Dat hij ons leert te vertrouwen. En dat wij die lessen van het verleden, of die lessen die hier Saul in herinnering brengen, en zeggen, ja, maar ja, op dat moment heeft God mij geholpen. Op dat moment heeft God mij gedaan. Denk maar aan de psalmen. Hoe vaak wordt de les van de geschiedenis niet herhaald? Denk maar in Handelingen, dat Stefanus voor de kruis doodt. Ook de les van de geschiedenis van wie God is, wordt herhaald. Hoe vaak moeten wij niet in ons eigen leven herhalen de les die wij mochten leren met God? In de tijd heb ik een boekje opgeschreven met al onze zegeningen. Ik heb dat een tijdje gedaan, maar ben nu ook niet zo'n volharder daarin. En dan kijk je dan, ik heb toevallig had ik dat onlangs weer gevonden. Inderdaad, God heeft mij toen geholpen, God heeft dat gegeven. Die lessen zijn zo belangrijk, want ons geloof, mensen, is soms zo wankelbaar en zo klein. En daarom, voor hij alweer kon bekwaam gemaakt worden, voor koning te worden, had Saul die tekenen nodig, om vertrouwen te vinden in zijn God. En dat is de belangrijkste les die Saul hier meekrijgt. Dat is geen garantie voor het latere leven. Kijk maar naar al die mensen, naar onze kinderen en kleinkinderen die nog niet hebben gekozen. Of de mensen die hier gekomen zijn, die gedoopt zijn en weer afgevallen zijn. Dat is geen garantie. Zeker niet. We hebben een bepaalde verantwoordelijkheid om standvastig te blijven in het geloof in God. Maar God laat ons niet alleen. God leidt. En juist door deze bemoediging van Saul wil ik ook aan jullie allemaal blijven zeggen, blijf volharden. Zorgt, weet, God leidt. Er staat geschreven, van zie, hoe staat dat nu weer geschreven? Ik heb het al aangehaald, kan ik hem kijken. Uw God. De Heere, uw God, uw koning, uw hulp. Dat staat in een van de psalmen. De Heere, uw God, mijn koning, mijn hulp. Ik denk dat we dat vaak tot ons eigen moeten zeggen dat het zo is. Want die gedachten vervliegen zo vlug. En hier, en ik wil daarmee afsluiten, is namelijk juist het vertrouwen heeft God, heeft Saul gevonden door de tekenen. Dat was de eerste les, of de tweede les van God zorgt. Nu moest hij leren te gehoorzamen en te wandelen en daar ook het vertrouwen te vinden in God. Maar dat was pas later. En dan zullen we zien dat hij daarin in feite heeft gefaald. Maar ik vond het zo mooi om dat ergens ook mee te geven aan jullie van, ja, God laat ons niet los. En als God een plan heeft met iemand, dan maakt hij die man klaar, bereidt hij ervoor. Hij wordt niet voor de leeuwen gegooid, hij wordt toebereid. En als het een geweldige taak is, met grote dingen, zoals Saul. Het is een belangrijke les om te volharden en het is een belangrijke les om te weten, God is te vertrouwen. Amen. Ik wil nog afsluiten in gebed. Vader, we danken u dat wij deze lessen mogen leren. U bent onze God. Wij mogen u onze koning noemen. Zelfs vader mogen wij u noemen. En u bent onze hulp. Heer, ik vraag ook vergeving en ik beleid ook, Heer, dat ik soms veel te weinig dat doet. Dat ik een klein gelovige ben. Maar, Heer, ondanks alles mag ik zien u leidt. En dat vraag ik ook voor onze gemeente, Heer, met ja, de moeilijkheden en de zorgen, Heer, die er zijn. De onoverkomelijke zorgen en omstandigheden in ons leven. Mogen wij leren zien op u. Mocht u inderdaad ook wijsheid en uitkomst geven. Dat we inderdaad mogen zeggen, God is goed geweest. God hoort, ik wil mijn vertrouwen stellen op u. Vader, we danken u dat we dat voorrecht hebben. Dat we die lessen nu mogen leren, dat we mogen doorgeven aan onze kinderen en ook te volharden in ons eigen leven, omdat we geen dwaalwegen zouden volgen. Omdat u de enige bent en dat u ja, de God bent van onze levens, Heere. De schepper van de hemel en aarde. Nogmaals, Heere, dank ik u dat ik u mag kennen. In de naam van Jezus. Amen. Zo, nu gaan we nog een lied zingen en dan gaan we afsluiten.
Het laatste lied is een wel een oudere lied. Ik zou zeggen dat ik al heel veel gezongen vroeger. Het is nu in Engels, maar het is ook een gebed. Well, ik zie dat echt als een gezamenlijke gebed, dat we als kerk samen kunnen echt aan God zingen. En daarom ga ik jullie vragen om recht te staan en echt kijken naar dezelfde richting dat we samen kunnen. Dus Vader, wij houden van u. Wij aanbidden u en we adore u. We loven u. Geef maar glorie aan uw naam. En dit is wat we willen samen zingen. Allemaal samen als kerk.
Zo, dan zijn er nog de mededelingen. Ik wil eerst en vooral vragen, volgende week is er een getuigenisdienst. Tot nu toe is er al één iemand, dus Nick vraagt om mensen voor een getuigenis. Dus voor mensen die zich willen een getuigenis geven, gelieven zich op te geven aan Nick. Er is ook bidstonde maandag, hier om 19:30 in de kerk. Iedereen van harte welkom. Dan wil ik ook nogmaals een oproep doen voor de jeugdwerkers of de jongere werkers. Namelijk op zaterdag 22 juni gaat er daar een lezing voor over schepping en evolutie. En ik denk dat het wel inderdaad misschien wel interessant kan zijn voor jonge mensen of voor jeugdwerkers om daar naartoe te gaan. Verdere info is er bij Martijn. En dan wil ik ook nog vragen om gebed voor Payman en Paria op 22 juni krijgen ze 24, wat is het nu nog gelijk, maar op 24 juni moeten ze naar Brussel gaan. En natuurlijk voor die mensen is dat een bepaalde spanning. Hè? Ze weten ook niet of ze gaan kunnen blijven of niet. Dus dat we mogen bidden dat God hen leidt. Dat ze mogen vertrouwen hebben. Dat ze, wat het ook mag zijn, maar dat het voor hen goed mag uitkomen. Ik denk, wij kunnen ons dan niet inbeelden wat dat betekent voor die mensen. We hebben wel onze zorgen, veel soms, maar op dat moment is dat eigenlijk iets ja, die over hen gaat. Ze hebben een bepaalde keuze gemaakt en we hopen en we bidden dat God hen genade is. Ik spreek bij ons, op het werk zijn er ook Syrische mensen en ik spreek vaak daarover hè, dat ik zeg, jullie hebben wel pech gehad. Hè. Die mensen hadden een bestaan, onlangs praatte ik met iemand die een bedrijf had, die mooie auto's, een mooi huis heeft. Ik heb alles moeten achterlaten en ik ben begonnen met niets. Je woont hier in een klein huisje in Kortrijk en ik moet totaal, 42 jaar, totaal opnieuw beginnen. Beeld u een keer in. Denk maar aan Nathan, aan de andere mensen die hier zijn. Waar, dan zeg ik nog, dank u Jezus. Tot nu toe heb ik dat nog niet moeten meemaken. Maar ik wil me wel inzetten en ik hoop dat we als gemeente dat ook mogen doen om te bidden voor Payman en Paria, dat het echt goed mag gaan. Dat we door ons krachtig gebed dingen mogen veranderen. Dan wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag. En dan trakteer ik nogmaals met koffie.